Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en deze week gaan wij het hebben over de opvangcrisis, want we gaan het geen asielcrisis noemen. En de grote expert bij ons daarvan is Petra Visser. Petra, welkom.
Dankjewel.
Jij bent al heel lang expert op het gebied van asiel en migratie en zoals dat in Nederland gaat. Want je hebt 3 jaar vanuit de nieuwsdienst op de redactie in Amsterdam dat gevolgd. En sinds juni ben jij hier aangeschoven tot onze grote vreugde op de politieke redactie. Zodat je de politieke kant daarvan kan belichten. Wat we de laatste weken hebben gezien is een groot politiek debat over deze kwestie. Naar aanleiding van mensonterende toestanden in Ter Apel. Daarom wilden wij deze aflevering gebruiken om alle cijfers en feiten nog eens op een rijtje te zetten. Wat voor een crisis is dit precies? Wat is er exact aan de hand? En dat doen wij, Petra, aan de hand van een hele mooie grafiek die jij begin deze maand in de krant hebt gezet. Met precies het verloop van de asielzoekers en de vluchtelingen die Ter Apel passeren. Met de treffende kop in Ter Apel en dan.
Ja.
En vervolgens zien wij allemaal prachtige stromen en cijfers en percentages van wat er nou precies met die mensen gebeurt, waar ze vandaan komen. De hele grafiek is te zien in onze show notes. Die kan altijd eventjes erbij pakken. Dat is misschien wel handig, want daar staat alles precies goed uitgelegd. Ik heb ook begrepen dat die overal wordt opgehangen. Waar heb je hem? Je bent hem ergens tegengekomen.
Dat is grappig. Ik was een paar dagen geleden, liep ik door de gangen hier in Den Haag van de fractie van GroenLinks. En toen staan heel veel deuren open. En ik spiekte even naar binnen. En in de kamer van de fractiemedewerkers zag ik hem aan de muur hangen.
Nou, dat is
dus,
toch.
Dus hij heeft de aftrek gevonden. Precies. Ja. Precies. Er was behoefte aan, denk ik.
Precies. En misschien dat die percentages, daar zal af en toe een plusje en een minnetje in zitten. Maar de kern blijft voorlopig wel even overeind staan.
Precies, precies. Ja.
Hey, maar voordat we met het begin van die grafiek beginnen, wilde ik toch eventjes een stapje terug doen, zeg maar naar het begin van die grafiek. Want die begint in Ter Apel.
Ja.
Mensen komen aan in Ter Apel.
Ja.
En je legt prachtig uit waar die vandaan komen. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in wat daarvoor gebeurt. Hoe zijn die mensen daar terechtgekomen? Het is niet zo dat ze met een helikopter vanuit Syrië in Ter Apel worden gedropt.
Nee.
Hoe ziet die reis van die mensen er precies uit?
Ja, nou ja, het verschilt natuurlijk enorm. Klein deel komt met het vliegtuig, maar dat zijn niet heel veel mensen. Dus die komen aan op Schiphol. Die hebben ook een iets andere route weer. Mensen komen door Europa heen gelopen. En we kennen natuurlijk, dat is alweer van een aantal jaren geleden, maar het gebeurt nog steeds, de beelden van mensen die over zee komen in gammele bootjes. Mensen komen door Noord-Afrika heen, zitten soms een tijdje vast in Libië, verdienen daar geld om de oversteek te maken. Mensen zitten soms een tijdje vast in andere Zuid-Europese landen. Uiteindelijk, op wat voor manier dan ook, besluiten ze naar Nederland te gaan of komen ze in Nederland terecht. Hè? Het heeft ook soms heel erg te maken met toeval. Kijk, sommige mensen kiezen heel bewust of sommige families kiezen heel bewust voor Nederland. Het hangt soms ook gewoon af van waar de smokkelroutes lopen.
Oké, okay. Ik begrijp dat België ook best populair is, hè? Want daar hebben ze ook wel een groot probleem.
Daar hebben ze nu ook een opvangprobleem. Ja, daar hebben ze ook een opvangprobleem. Daar hebben collega's uit België ook over geschreven. Daar slapen ook mensen op straat. Nee, er zijn natuurlijk een aantal Europese landen die populairder zijn dan andere. Duitsland gaan mensen ook graag heen.
Ja, maar daar hoor je weinig van, hè? Van het probleem in Duitsland.
Daar hoor je weinig van. Ja. Terwijl die naar RATO heel veel mensen opvangen. Maar dat is wat anders geregeld. Dat gaat natuurlijk weer per deelstaat. En dus dat is moeilijker te zeggen hoe dat in heel Duitsland gaat.
Oké. Okay. Ja. Maar om eventjes een van de misschien verkeerde indrukken die over Ter Apel bestaan, om daar even mee te beginnen. Want de indruk wordt soms gewekt alsof er een enorme grote hoeveelheid asielzoekers deze kant opkomt.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Ja, dat is niet zo als je naar de cijfers kijkt, zeg ik dan maar meteen. Het beeld, als je nu naar de grafiek en de cijfers kijkt, wordt het beeld wat vertekend, omdat we natuurlijk uit een pandemie komen. Dus als je kijkt naar 2020, 21, 22, lijkt het alsof er sprake is van een enorme piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Maar als je eigenlijk kijkt naar de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld, dan schommelt het aantal mensen dat een eerste asielaanvraag doet, schommelt eigenlijk altijd rond een vast punt. En we hebben wel natuurlijk een grotere instroom gezien, omdat je een soort inhaaleffect hebt.
Mm-hmm.
En dat zie je eigenlijk met name bij de nareizigers. Dus gezinsleden die naar Nederland mogen komen omdat een kind, een vader, vaak een moeder, soms een asielvergunning heeft gekregen. Die hebben natuurlijk tijdens de pandemie het meest moeten wachten. Die konden niet reizen en daardoor zie je dat er nu veel nareizigers naar Nederland komen.
Dat is
komen.
Die gezinshereniging.
Dat is die gezinshereniging waar nu zoveel om te doen is. En dat is gewoon echt een groot aantal. Maar als je kijkt naar het aantal eerste asielaanvragen, dus echte mensen die voor het eerst in Ter Apel komen en zeggen, luister, ik ben die en die, ik wil hier asiel aanvragen. Dat zijn er niet heel veel meer dan normaal. En bij lange na niet het aantal mensen dat we gezien hebben in bijvoorbeeld 2015, 2016 met de oorlog in Syrië. En ook bij lange na niet het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat hier wordt opgevangen. Nee.
Oké, maar dat is een heel aparte categorie.
Dat Oekraïners, is een heel aparte
dat
categorie.
Dat zijn geen asielzoekers.
Ja. Nee, dus die Oekraïners moet je in dit verhaal een beetje vergeten.
Ja. Precies. Hey, maar dan zag ik gisteren een tweet voorbij komen van Ruben Brekelmans. Dat is de Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is best belangrijk, want hij is woordvoerder asiel van de grootste partij van Nederland.
Inderdaad.
Dus hij kan nogal een stempel drukken op het beleid. En hij schreef, dagelijks beweren experts en politie dat er geen hoge asielinstroom is. Nou, dan noemt hij wat cijfers, circa 44.000. Dat is meer dan 50% meer dan in normale jaren voor corona. Ik noem dat een hoge instroom.
Ja.
Maar jij zegt dan dat klopt niet.
Nee, wat hij daar doet is, hij kijkt naar het cijfer van de eerste asielaanvragen. Hè, dus de mensen die naar de AAP gaan en zeggen ik wil hier asiel aanvragen. Plus de herhaalde asielaanvragen, plus de nareizigers. Dus dat lijkt heel veel. Maar nummer 1 is dat in die herhaalde asielaanvragen, dat zijn dezelfde mensen. Dus dan tel je al een deel van de mensen dubbel. En die nareizigers, wat daar lastig aan is, als je dat meeneemt in dat grote getal, is dat dat vaak mensen zijn die de afgelopen 2 jaar al hebben gewacht tot ze naar Nederland konden komen en herenigd konden worden met hun gezin door de reisbeperkingen van de pandemie. Dus dat cijfer is is best wel lastig te gebruiken, ook omdat hij het dan vergelijkt met de instroom in 2015, 2016. En dat cijfer zijn wel weer de eerste asielaanvragen. Dus dat cijfer zijn alleen maar die mensen die zich in Ter Apel melden en zeggen, ik wil hier asiel aan hebben. Dus hij vergelijkt twee cijfers met elkaar die eigenlijk niet goed te vergelijken zijn, want het zijn verschillende groepen.
Appels en peren,
het zijn verschillende groepen asielzoekers. Ja.
En want je had het net al over het hoge aantal nareizigers, dat is een soort inhaalslag.
Ja.
Die neemt hij ook in één keer.
Ja, het is eigenlijk een soort dubbele inhaalslag. Want aan de ene kant zie je dat het aantal nareizigers hoog is door die coronabeperkingen, wat ik net zei. Waardoor het aantal nareizigers ook hoog is, is omdat de IND een jaar geleden ongeveer een enorme achterstand heeft ingelopen in de behandeling van asielaanvragen. Waardoor je dus nu al die mensen die soms meer dan 2 jaar hebben gewacht op dat oordeel van de IND, nu herenigd kunnen gaan worden met hun gezin. Dus het is een soort dubbele inhaalslag, waardoor dat aantal nareizigers nu zo ontzettend hoog ligt.
Oké. Ja. Hey, ik pak weer even jouw grafiek erbij, want een ander, als ik het vooroordeel mag noemen, is dat heel veel asielzoekers eigenlijk al in een ander EU-land asiel hadden moeten aanvragen. Dat zijn de zogeheten Dublin-claimanten.
Dublin,
dat is een oude Europese afspraak, het verdrag van Dublin, dat asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste land van aankomst in de EU.
Yes.
Maar zeg jij eens even wat voor een percentage dat eigenlijk is.
Nou, van de mensen die zich dus een eerste asielverzoek doen in Ter Apel is dat 16%. Dus dat is helemaal niet zo heel veel.
Nee.
Het zijn er wel meer dan die andere groep waar je zo mogelijk nog meer over hoort, namelijk die veilige landers. Dat is maar 4%.
Daar hebben we het zo nog over. Ja. Maar
ja, ik heb het al verklapt. Ja. Het is maar 16%. En dat zijn de mensen met een Dublin claim, dus die daadwerkelijk ergens in een systeem staan. Het aantal mensen waarvan bijvoorbeeld de VVD zegt, die zouden teruggestuurd moeten kunnen worden naar een ander EU-land, is natuurlijk wat hoger.
Oké. Maar en dan is de officiële regel dat die 16% moet worden teruggestuurd naar dat EU-land.
Ja.
Hoe verloopt dat?
Ja, niet zo goed.
Nee, hè?
Nee, dat is heel lastig. Dat hele Dublin-systeem is, nou ja, dat weet jij beter dan ik, maar ik geloof al 30 keer doodverklaard.
Ja.
Maar dat blijft in principe van kracht, maar het is heel lastig. Bijvoorbeeld alleen al omdat de rechter heeft gezegd dat Nederland mensen niet terug mag sturen naar Griekenland. Omdat daar de omstandigheden zo slecht zijn, dat daar een aantal basale rechten niet geborgd kunnen worden. Maar ook andere landen aan de buitengrenzen van de EU zijn daar niet heel enthousiast over om mensen terug te nemen. Dus daar zit heel veel vertraging in. Het is stroperig. Dat lukt heel vaak niet.
Dat was in 2015, 16 ook al zo. Hè?
Ja.
Dat landen als Italië, Griekenland, die zeiden, is dit nou echt alleen maar ons probleem?
Ja.
Moeten we dit verdelen over de EU?
Ja, doe maar even niet. Ja, nee, dus, die zeggen, wij hebben die buitengrenzen. Wij krijgen dan de meeste asielverzoeken. En dat vinden wij niet eerlijk.
Ja.
Dus is dat heel lastig in de praktijk. Ja.
Maar goed, dan kom ik op het grootste deel van die grafiek. Namelijk 80% van alle asielaanvragen in Ter Apel, die gaan gewoon de officiële procedure in.
Ja.
Dus die hebben de eerste horde genomen.
Ja.
Dat is denk ik ook veel meer dan veel mensen denken.
Dat denk ik ook, ja.
Hoe zouden die behandeld moeten worden? Laat ik zo eens beginnen.
Nou ja, in principe, als je in Ter Apel meldt, dan zeg je eerst, ik ben die en die en ik wil asiel aanvragen. Dan ga je naar de vreemdelingenpolitie. Die stelt vast of jij inderdaad die persoon bent. En dan heb je een aanmeld gehoor bij de IND, krijg je rusttijd, ga je de algemene asielprocedure in. Die duurt een week ongeveer. En als jij dan, als de IND zegt, nou, jouw aanvraag is best wel lastig en ingewikkeld, dan kun je een verlengde asielprocedure in en die mag 6 maanden duren, in uitzonderlijke omstandigheden 9 maanden. En dan krijg je een oordeel van de IND, die zegt, jij mag blijven of jij moet weg. Als je mag blijven, dan moet je in principe binnen 3 maanden een woning hebben en daar naartoe verhuisd zijn. En als jij weg moet, dan moet je binnen 28 dagen het land verlaten.
Dat is zoals het op papier
dat
staat.
Dat is hoe het op papier staat. Dat is zoals het zou moeten gaan. Ja.
Maar de echte werkelijkheid, hoe ziet die eruit?
Ja, het loopt eigenlijk op allerlei momenten loopt het mis. Eigenlijk meteen al in die allereerste stap in Ter Apel lukt het mensen nog wel om op de dag zelf te zeggen, nou, ik ben die en die, ik wil asiel aanvragen. Maar dan de eerste vertraging ontstaat al bij de vreemdelingenpolitie. Die kampt met achterstanden, dus die kan mensen niet identificeren. Dat betekent dat de IND dat hele, die hele aanvraag niet in behandeling kan nemen. Dan vervolgens, nu helemaal, maar dat is al langer zo, maar zeker nu met alle toestanden in Ter Apel, duurt het heel lang en is het voor mensen heel onduidelijk wanneer en of zij een uitnodiging krijgen van de IND. Dat heeft de IND ook wel gezegd een tijdje geleden, ook in een interview met mij. Zij zijn echt het overzicht kwijt over wie waar is. Want mensen gaan van crisisnoodopvang naar crisis, van sporthal naar evenementenhal. En dan zitten ze in Noord-Holland en dan zitten ze weer in Zuid-Limburg. En het is dus niet op te plannen.
Dus eigenlijk ook te gek voor woorden, hè? Dat er gewoon de immigratiedienst zelf niet weet waar die mensen uithangen.
Ja, nee, ik vond het echt best wel ontluisterend ook dat de directeur van de IND zei, ja, we willen eigenlijk toe naar een systeem waarin we mensen kunnen vertellen wanneer ze ongeveer uitgenodigd zullen worden voor de start van een procedure. Maar zover zijn we nu nog niet. Nee. Dacht ik, ja, jeetje, dan weet je dus nog niet eens wanneer de procedure kan beginnen. Dus, nou ja.
Ja, oké. Okay. We hebben het nu vooral over procedures en personeelstekort en dergelijke, maar er zit natuurlijk ook politiek achter. Er zijn bepaalde politieke keuzes gemaakt in het verleden.
Ja.
Die deze chaos mede hebben veroorzaakt, als ik het zo mag uitdrukken.
Ja.
Waar is het precies misgegaan in de afgelopen jaren?
Nou, waar het vooral mis is gegaan is dat in 2015, 2016 zijn er natuurlijk vanwege de oorlog in Syrië zijn er heel veel extra AZC's geopend. Alleen door de manier waarop het COA en de IND gefinancierd worden, namelijk per asielzoeker.
COA is het Centraal Orgaan Asielzoekers. Ja.
COA is Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dus die vangt mensen op. IND is verantwoordelijk voor de vraag of zij wel of niet in Nederland mogen blijven.
Immigratiedienst.
Ja, ja. Precies. Dus zodra er wat minder asielzoekers komen, moet er bezuinigd worden. Wat betekent dat er dus na 2016 enorm is bezuinigd op de diensten. Dus zowel het COA als de IND heeft mensen moeten ontslaan. Er zijn ontzettend veel AZC's gesloten. In de pandemie heeft ook niemand verzonnen van, goh, al die mensen die nu niet komen, misschien komen die wel zodra de reisbeperkingen worden opgeheven. Daar is helemaal niet op geanticipeerd. En dat, nou, en met name dat sluiten van al die AZC's is nu natuurlijk heel erg pijnlijk. Ook omdat wat je toen zag, dus 2018, 2019 was dat vooral, was dat, dat is ook heel grappig. Ja, grappig. Maar het is wel een fenomeen dat als er een asielzoekerscentrum in een gemeenschap komt, is daar heel veel weerstand tegen. Maar toen zag je dat zodra er AZC's gingen sluiten, daar ook weer heel veel weerstand tegen was. Weet je wel? Mensen
vanuit
zeiden,
de bevolking.
Ja, vanuit de gemeenschap en de omwonenden. Want die zeiden, ja, maar dat is leuk. Die jongen zit op de voetbalclub en we gaan de muziek maken samen en we koken. Weet je wel? Er is dan in de loop van de tijd van allerlei leuks ontstaan. En dat is toen verdwenen. Dus daar was toen heel veel gedoe over.
Daar hoor je ook niet zoveel over. Over gemeenten die asielzoekers missen op een gegeven moment.
En nu is het dus weer opnieuw AZC's nodig hebt, lukt het dus niet om dat gevoel weer op te roepen kennelijk. En is daar heel veel weerstand tegen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje onhandig allemaal.
Oké.
Ja.
Maar dat is allemaal het gevolg van politieke keuzes, die bezuinigingen. En inderdaad het gebrek aan voorbereiding op eventueel nieuwe aantallen.
Ja.
Dan kan je zeggen, oké, dat kan kennelijk ook weer politiek gerepareerd worden.
Ja, dat zou je zeggen. Dat kan ook wel. Ik denk wel dat de huidige staatssecretaris Erik van den Burg wel zo'n enorm lastige erfenis heeft van voorgaande kabinetten, dat heel lastig is voor hem om dat op korte, dan wel lange termijn gladgestrokken te krijgen. Ook omdat er nu een aantal dingen samenkomen. Weet je, de woningmarkt zit natuurlijk ook helemaal vast, nog veel erger dan in 2015... De verhoudingen tussen gemeente en het Rijk zijn lastig. Dat maakt het wel heel moeilijk.
Ja.
Maar natuurlijk kan het. Ja, je kan andere keuzes maken. Het is natuurlijk, het is een kwestie van keuzes en het is een kwestie van geld.
Ja.
En doorzettingsmacht.
Maar goed, als je nu naar de coalitie kijkt, dan zitten daar partijen in. Ik denk even aan VVD en CDA, die niet vooraan staan als het gaat om ruimhartig opvangbeleid.
Nee, VVD en CDA, en VVD is natuurlijk de grootste, die wijten het heel erg aan de instroom. Die zeggen, de instroom is te hoog in Nederland en wij kunnen dat gewoon niet aan als land. Dus wij moeten de instroom naar beneden brengen.
Ja.
Er moeten minder asielzoekers naar Nederland komen. En de asielzoekers die er zijn en die zijn afgewezen, die moeten gewoon zo snel mogelijk weer weg.
Terwijl je eigenlijk aan het begin net hebt gezegd dat die instroom niet het grootste probleem is.
Nee. Dat zou niet mijn analyse zijn. Nee, het is echt niet groter dan een paar jaar geleden. Ja, het zit verderop in de keten. Het zit echt in vertragingen bij de IND en gewoon te weinig goede opvangplekken bij het COA.
Ja.
Ja, dus kijk, en dat is natuurlijk, en dat is ook heel lastig in die coalitie. Dat is natuurlijk, CDA en VVD die zitten heel erg op het ligt aan de instroom. We moeten het aantal asielzoekers naar beneden brengen. Terwijl D66 en de ChristenUnie die zeggen, ja, daar ligt het helemaal niet aan. Dit is een bestuurlijk falen. Er zijn helemaal niet zo heel veel asielzoekers. Wij hebben er gewoon een potje van gemaakt in Nederland.
Ik wilde trouwens nog even inhaken op het woord instroom inderdaad. Want ik weet niet of jij hetzelfde voelt als ik, maar er wordt in de politiek heel veel dat soort termen gebruikt.
Ja, dat
instroom.
Is naar, hè?
Ja. Nee, maar goed, dit is al een langer discussie. Dat zijn een beetje dehumaniserende termen, alsof een soort vloedgolf van migranten,
een
tsunami van migranten. Ik zelf probeer soms dat een beetje weg te blijven van dat woord, maar het is er zo ingesleten.
Ja, je gaat, dat is ook, hè, als je dan een paar jaar met het onderwerp bezig bent zoals ik, dan ga je op den duur ook sommige termen overnemen.
Ja.
Kijk, er wordt soms heel erg gedaan alsof het grootste deel van de asielzoekers uit een veilig land komen en eigenlijk economische migranten zijn en overlast veroorzaken. En die zijn er zeker, hè? Dat wil ik echt niet. Ik ben zelf heel veel in Ter Apel geweest en ze zijn er en het is bloedirritant. Maar wat je ook ziet in die grafiek is dat het overgrote deel van de asielzoekers daadwerkelijk vlucht voor geweld of oorlog of vervolging. En dat, dat lijkt soms in de manier waarop we erover praten ook wel eens vergeten te worden.
Ja, want je noemde al dat percentage van 4% van die veilige landers.
Ja.
Wat gebeurt daarmee?
Nou, in principe worden die zo snel mogelijk afgewezen. Daar komt het eigenlijk op neer. En zij willen binnen enkele weken wil de IND eigenlijk zo'n veilige lander afwijzen. Dus er is, en Nederland heeft een lijst met landen waarvan ze zeggen, hier is het in principe veilig. Dus je gaat een hele korte asielprocedure in.
En dan hebben we het over Marokko, Algerije.
Nou, Algerije is er net afgehaald.
Oké.
Marokko is natuurlijk een hele bekende, maar bijvoorbeeld ook Albanië. Waar ook nog best wel wat asielzoekers vandaan komen. Het lastige aan die lijst is alleen dat er wel weer uitzonderingen op zitten. Dus je kunt als veilige lander, als je aannemelijk kan maken van, ja, maar misschien loop ik specifiek wel gevaar, want ik ben een homoseksuele mensenrechtenactivist of zo, dan kun je weer de gewone asielprocedure in. En dat maakt het natuurlijk heel erg lastig, want dat zegt de staatssecretaris ook, daardoor kunnen we niet gewoon zeggen, als jij je 's ochtends meldt en uit Marokko komt, kun je niet 's middags zeggen, ga maar weer terug. Dus je moet toch een vorm van procedure hebben. Dat hoort binnen een aantal weken te gebeuren. Dan moeten mensen het land verlaten. Alleen, ja, omdat de IND dus kampt met zoveel achterstand en een tekort aan mensen, duurt dat ook steeds langer. Dus die veilige landers blijven ook steeds langer hangen.
Want je bent ook afhankelijk van het land van terugkeer.
Nou ja, en dan vervolgens, dat is ook een groot probleem, vooral Marokkaanse staatsburgers. Als die hun papieren hebben kwijtgemaakt, wat ook nogal is gebeurd, dan wil Marokko ze niet terugnemen. Dus wij willen ze wel teruggeven.
Ja.
Marokko zegt, het is goed met jou. Dus dat maakt het ook heel lastig. Dus er zitten heel veel jonge Marokkaanse jongens die inderdaad zijn afgewezen door Nederland, maar ook niet terug kunnen naar Marokko. En die soms, ja, weet je wel, die worden dan vastgezet om uitgezet te worden. Dat lukt niet. Dan worden ze weer op straat gezet. Ja, dan leven ze even in Nederland. Dan, ja, doen ze iets sufs, dan rijden ze door een rood licht, worden ze weer opgepakt, worden ze weer vastgezet.
Mogen ook niet werken, toch?
Nee, ze mogen niet in Nederland zijn. Nee, dus die kunnen geen kant op.
Nee.
Die gaan door Europa zwerven. En heel vaak zie je dan ook dat ze in andere landen weer opduiken, daar een nieuw asielverzoek doen. Dus dat is een super lastige groep.
Ja.
Hey,
en in je grafiek noem je ook heel vaak de dienst terugkeer en vertrek, zoals die heet.
Ja.
Daar hoor je ook niet zoveel van. Die staat ook niet elke dag in de krant. Maar
nee.
Wat weet jij over die dienst? Wat doen zij precies?
Nou, de dienst terugkeer en vertrek, daar kom je mee in aanraking als je een vreemdeling bent die het land moet verlaten. Dus dat kunnen zowel asielzoekers zijn, maar ook andere vreemdelingen. Wat denk ik ook nog wel goed is om te noemen, dat dus ook niet alle vreemdelingen of alle migranten zijn asielzoeker.
Exact.
Dat hoorde ik soms ook in de Kamer, worden de cijfers genoemd, en dat gaat dan over alle migranten.
Ook Belgen, Spanjaarden, Duitsers.
Ja, en weet je wel, mensen uit India die door ASML worden aangetrokken, worden dan ook ineens op de hoop asielzoekers gegooid. Doe dat niet.
Nee.
Maar goed, als je het land moet verlaten, kom je bij de dienst terugkeer en vertrek terecht. En in principe zijn mensen zelf verantwoordelijk. Die moeten binnen 28 dagen het land verlaten. Daar kunnen ze hulp bij krijgen van de dienst terugkeer en vertrek. Dus die kan ook helpen met terugkeer. Die kan soms ook zeggen, die doet dat dan samen met andere organisaties van, goh, heb jij een startkapitaal nodig? Heb jij contacten nodig om het in jouw land van herkomst misschien een bedrijfje te beginnen? Of om het daar wel te redden als je terugkeert? Dat is één. En het tweede wat zij doen is mensen vastzetten en eventueel gedwongen terugsturen. Dus dan worden zij door de DTNV op een vliegtuig gezet. En dat kan zijn onder begeleiding van DTNV-personeel. Kan ook zijn vastgebonden.
Je hoort wel eens heftige verhalen van mensen
zeker.
Die echt geboeid en hevig protesteren.
Ja, mensen worden echt geboeid, soms in vliegtuigen gezet, soms ook in een soort dwang. Ja, ik weet niet meer hoe dat dan heet, maar dat zijn van die hesjes die dan om je bovenlijf zitten en dan worden je armen
een soort dwangbuis.
Aan dat hesje vastgebonden. Dus het is een soort dwangbuis, maar zo mag je het geloof ik niet noemen. Maar mensen worden soms heel heftige taferelen als zij gedwongen terug moeten.
Ja.
Ja, en dat gebeurt dan ook gewoon in passagiersvliegtuigen. Hè? Dus moet
precies,
dat
je kan daar moeilijk privévliegtuigen
voor. Ja, maar er zitten dus ook wel eens mensen achter iemand die gewoon 4 uur lang aan het schreeuwen is.
Ja.
Omdat hij terug moet naar zijn land van herkomst. Ja.
Maar goed, we hebben het nog steeds toch over een minderheid van de asielzoekers die dat overkomt. Want kijken we even terug naar die stroom van 80% die de officiële procedure ingaat. Want daarvan wordt uiteindelijk ook een behoorlijk groot deel erkend als vluchteling.
Ja, dat zijn ook 8 op de 10.
Ja, 82% zie ik hier staan.
Ja.
Die krijgen gewoon een verblijfsvergunning.
Ja.
En dan? Dan heten ze statushouder, maar dan, dat woord gaan we ook vermijden.
Dat is ook zo'n stom woord. Hè? Ja, dan, ja. Nou ja, in principe zijn het dan vluchtelingen.
Erkend
vluchtelingen. Tot iemand een vergunning heeft, ja, ben je juridisch gezien, zeg ik dan maar even, asielzoeker. Daarna ben je een vluchteling. En dan heb je in principe recht op een huis. En wat er dan gebeurt, mensen wonen dan in een asielzoekerscentrum. Het COA, dus de organisatie die die mensen opvangt, die koppelt mensen aan een gemeente. Dan wijst de gemeente een huis toe, dat is een sociale huurwoning. En dan mag die asielzoeker daar al dan niet met zijn gezin heen verhuizen. En dat moet binnen 3 maanden, moet dat geregeld zijn. En dan kunnen mensen ook beginnen met integreren. Daar zijn de gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk voor. En nou ja, zo moeten mensen dan onderdeel worden van de Nederlandse maatschappij. Dat is eigenlijk dat
zo staat
het plan.
Het op papier.
Zo staat het op papier.
Fantasiewereld.
Ja, ja.
Maar dat loopt ook even iets anders.
Dat loopt ook anders. En dat is ook wel een van de grote problemen nu in de asielopvang. Omdat die woningmarkt zo is vastgelopen, is inmiddels meer dan 1/3 van de mensen die in een asielzoekerscentrum woont, heeft al een verblijfsvergunning. Dus recht op een huis en hoort helemaal niet meer in zo'n AZC. En van die groep wacht dan ook meer dan de helft al langer dan 3 maanden op dat huis. Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk helemaal niet meer in de asielopvang thuis horen. En dat is ook wel de reden dat het kabinet nu versneld woningen wil bouwen en heel erg inzet op flexwoningen. Kijk, als al die vluchtelingen morgen bij wijze van spreken een huis zouden hebben, is ook je hele probleem in Ter Apel en in die hele asielopvang opgelost.
Ja, en daar heeft niemand het meer over instroom en dat soort vreselijke termen.
Nee.
Ja. Dat er een soort opstopping zit bij dat, zeg maar het huisvesten van die vluchtelingen.
Ja.
Is dat ook een politiek falen geweest ergens? Op gemeentelijk niveau, op rijksniveau?
Ja, dat is natuurlijk. Dan moet je een analyse gaan geven van de woningmarkt. Dat,
die komt er ook nog eens bij kijken. Dan,
die komt er natuurlijk bij kijken. Dat is natuurlijk niet helemaal mijn forte. Het op zich doen gemeenten. Kijk, gemeenten krijgen elk halfjaar een cijfer te horen van hoeveel asielzoekers zij moeten huisvesten. Of hoeveel vluchtelingen zij moeten huisvesten, moet ik zeggen. Dat lukt al heel lang niet. Dat is natuurlijk een probleem en er is eigenlijk niet een manier om dat af te dwingen. Maar, dat gezegd hebbende, doen ze het dit jaar eigenlijk redelijk goed. Dus het lijkt er ook op dat cijfer wat zij gekregen hebben van het ministerie eigenlijk te laag is. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer vrij onhandig, want dan geef je iemand een opdracht die eigenlijk niet klopt. Dus dat weet ik wel. En dan kijk de analyse van de woningmarkt, dat laat ik graag over aan collega's.
Ja, precies. Maar dat zijn inderdaad verschillende problemen die in elkaar overlopen.
Ja, ja. Ja, dat maakt.
Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, de woningcrisis, dat is ook een politiek probleem geweest, maar.
Nou ja, en dan zijn er nog mensen die zeggen die woningcrisis wordt veroorzaakt door asielzoekers.
Ja.
Of door vluchtelingen. Dat argument hoor je natuurlijk ook nog.
Dat is het beeld van de vluchteling die de huizen inpikt de hardwerkende Nederlanders.
Dat is in ieder geval niet waar, dat weet ik wel. Maar ja, dat maakt natuurlijk echt een. Dat maakt ook dat asieldebat, dat daar Hugo de Jonge ook bij zat. Het is net zo goed een woningmarktprobleem als een opvangprobleem.
Petra, wat ook een intrigerende vraag is waarom de politiek hier nou al maandenlang, misschien zelfs al jarenlang, mee bezig is. Wat is nou precies het probleem hier?
Ja, goede vraag. Nou ja, wat je ziet, wat natuurlijk het probleem is politiek gezien, is dat de Kamer uiteenvalt in 2 totaal tegenovergestelde visies op hoe je om moet gaan met mensen die hun land verlaten, om wat voor reden dan ook. Je hebt natuurlijk aan de ene kant van de flank heb je de partijen die zeggen de instroom is te hoog, mensen moeten worden opgevangen in de regio, het land is hier vol, we moeten de grenzen sluiten. En aan de andere kant van de flank heb je mensen die zeggen nee, we moeten de grenzen open laten, iedereen mag die procedure in. Tijdens die procedure moeten we ze opvangen en wij moeten een land zijn, we zijn een van de rijkste landen ter wereld, dat ruimhartig is in het opvangen van mensen die moeten vluchten. En wat je nu eigenlijk ziet in de Kamer, en dat is volgens mij in toenemende mate, is dat trekt allebei steeds verder naar de flanken toe. En dat zijn natuurlijk zo'n fundamentele vraag is dat heel moeilijk is om tot elkaar te komen. Dat je eigenlijk altijd blijft schipperen en hangen in compromissen. Dus dat is op nationaal niveau. En dan heb je vervolgens ook nog Dat je je heel erg moet verhouden tot de andere lidstaten binnen de Europese Unie. Nou, waar we het over hadden, hè, die Dublin claims. Wat doe je met de buitengrenzen? Wie is er verantwoordelijk voor de buitengrenzen? En dat maakt het politiek, nou ja, in ieder geval zolang als ik weet, maakt het dat heel erg lastig. En dat is dan allemaal gegeven het feit dat dit de belangen enorm zijn. Het gaat natuurlijk letterlijk over leven en dood. Mm-hmm. Dus,
maar inderdaad, juist die polarisatie van die twee flanken, juist in die polarisatie worden die feiten en cijfers vergeten.
Zeker.
Dus daarom
zeker.
Is het denk ik wel goed dat we dat hier eventjes uitgebreid
op
tafel leggen.
Ja, daar wordt enorm mee gegoocheld om een punt te maken.
Hey, volgens mij hebben we die hele grafiek van begin tot eind nu wel doorlopen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Voor je heldere verhaal en vooral voor die prachtige grafiek die we dus nogmaals in de show notes zit van deze aflevering. En die we allemaal op onze koelkast gaan plakken met magneetjes.
Lijkt me goed.
Tot zover deze nieuwe aflevering van Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Schmid. Deze podcast wordt gemaakt door Hanne van der Wurf en Joris Belgers. En als u nou meer afleveringen van deze podcast en eventueel van andere podcasts van Trouw wilt horen, ga dan naar www.trouw.nl/podcast. En we hebben ook een mailadres waar u uw complimenten, kritiek of tips kwijt kunt. En dat is haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.